Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. We praten de hele uitzending over de aanslag op Peter R. de Vries met verschillende gasten. In ieder geval bij mij in de studio in mijn panel vandaag. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, goedemorgen.
We beginnen zoals altijd met
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer, dat is vandaag de aanslag op Peter R. de Vries. Is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Daar kan jij vandaag op reageren. Gisteravond is er een aanslag gepleegd op misdaadjournalist Peter R. de Vries in Hartje, Amsterdam. Volgens de laatste berichten, die zijn al zo'n 12 uur oud. Maar goed, vecht de Vries voor zijn leven. En wat we tot nu toe verder weten is dat hij van dichtbij is neergeschoten. Mogelijk door 4 of 5 schoten. En verder heeft de politie volgens nog 3 verdachten opgepakt, waarvan eentje mogelijk de schutter. En de Gelderlander meldt dat 2 van die verdachten 2 mannen zijn van ongeveer 20 en 30 jaar oud, uit Tiel en Maurik. De Vries is journalist, maar volgens het Parool ook rechercheur, vertrouwenspersoon, aspirant politicus, ja, dat was hij ook nog, ja, directeur van een advocatenkantoor, voetbalmakelaar, mediafenomeen, adviseur van de kroeggetuigen in het Marengo-proces, mediapersoonlijkheid, ja, wat is die man eigenlijk niet? Is een aanslag op hem een aanslag op ons allen? Ons breekijzer is dus: de aanslag op Peter R. de Vries is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Ben je het daarmee eens? Of denk je dat dit toch nog steeds incidenten zijn? Maak je je zorgen om de veiligheid in de grote steden? Wat moet er gebeuren om dit te stoppen? Allemaal aspecten waar we het komende uur over gaan praten. En je mag op mij betreft ook een hele uur meepraten. Je kan je telefoon pakken en bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En het komende uur houden we natuurlijk ook het nieuws nauwlettend in de gaten. Dus als er iets te melden is, dan hoor je dat hier. Ik ga er ook over praten met Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL en voormalig misdaadjournalist van de Telegraaf. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Saskia Belleman, die komt er zo bij ons. Jij is rechtbankverslaggever van de Telegraaf, maar zij is zo bij ons. Eerst even Bert. Jouw reactie op ons breekijzer. Is dit nou een regelrechte aanslag op de rechtsstaat, zoals je veel hoort? Of is dat toch nog te vroeg om die conclusie te trekken?
We weten het motief niet van deze aanslag. Maar ik zou erbij willen zeggen dat elke aanslag, als het gaat om mensen die in principe onbesproken gedrag zijn, is een aanslag op de rechtsstaat. Ja. Dat is niet anders. In ons land plegen we geen aanslagen op elkaar. En dit is een aanslag op de rechtsstaat.
Ja. Saskia Belleman is er inmiddels ook, rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Ons breekijzer waar we over praten is: de aanslag op Peter R. de Vries is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Ben jij dat eens? Of denk je van ja, eerst nog maar even afwachten wat nou precies de feiten zijn, wat de motieven zijn? Of heb jij je conclusies wel getrokken?
Nou ja, je kent de achtergrond natuurlijk nog niet. We weten niet uit welke hoek het komt, maar we kunnen wel allerlei vermoedens hebben. En hij is niet voor niks het doelwit geworden. Ik denk toch dat dat alles te maken heeft met zijn positie als misdaadverslaggever, als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Hij speelde natuurlijk toch een belangrijke rol in het oplossen van allerlei misdrijven. En er zullen mensen zijn die dat niet zo fijn hebben gevonden. Dus ja, in die zin is het een aanslag op de rechtsstaat.
Ja, en zijn dat dan nog geruchten? Of kan je dat inmiddels wel zeggen met een soort van aanzekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid?
Nee, dat zijn nog geruchten. We weten nog helemaal niks zeker. Dus ja, we zitten echt nog in het stadium van speculeren. Wat zou het geweest kunnen zijn? Ja. Het ligt natuurlijk voor de hand om te denken aan zijn meest recente rol, de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Omdat de broer en de advocaat en eerdere advocaat van de kroongetuigen ook zijn omgebracht. Ja, dan ga je natuurlijk toch denken van dit kan bijna geen toeval zijn. Het is bovendien een paar dagen voor het strafproces tegen de verdachte van de moord op Derk Wiersum, zijn advocaat. Dan heb je toch de neiging om te denken van 1 en 1 is 2. Maar nogmaals, we weten niks zeker.
Nee, ik kom zo bij jullie terug, blijf even hangen. Ik doe een kort rondje in de studio. Pieter, de aanslag op Peter R. de Vries is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat.
Ja, en dat hangt eigenlijk een beetje samen met mijn keus om hier vandaag te zijn. Want ik heb wel ook getwijfeld. Het is natuurlijk geen leuk onderwerp. En wie ben ik om er iets over te zeggen? En tegelijkertijd, omdat ik het zo roerig eens ben met de stelling dat dit een aanslag is op de rechtsstaat, vind ik ook dat gewone burgers als jij en ik hier ons over moeten uitspreken. Omdat als het leven van iemand als Peter R. de Vries voor deze mensen al zo weinig waard blijkt te zijn. Hoeveel is dan het leven waard van onze volksvertegenwoordigers, van onze buren, van jij en ik. En ik hoop dat we met z'n allen kunnen laten zien dat liefde en rechtvaardigheid nog steeds belangrijker en groter is in deze samenleving dan ondermijning en criminaliteit.
Voordat ik verder ga praten, eerst even nieuws van de politie-eenheid Amsterdam. Zij melden dat een van de drie verdachten inmiddels is heengezonden. Twee verdachten die worden overmorgen voorgeleid. Ze zitten nu in alle beperkingen, dus mogen alleen maar contact hebben met hun advocaat. En dan gaat het om mensen die aangehouden zijn. 35-jarige man met de Poolse nationaliteit woonachtig in Maurik en een 21-jarige man woonachtig in Rotterdam. En die andere man, die 18-jarige Amsterdam, maar die is dus vandaag heengezonden en is ook geen verdachte meer in het onderzoek. Dat meldt de politie. Wilbert, aanslag op de rechtsstaat dit?
Ja, zeker. Maar laat ik eerst nog even zeggen dat ik echt hoop dat hij het natuurlijk redt. En dat ik ook zijn familie alle sterkte wil toewensen. Maar ja, dus inderdaad, het was echt chockerend. En ik zit vooral ook wel te denken van... zijn we het een beetje, ja, aan de kant, het is ook een beetje normaal geworden dat mensen die wat zeggen, dat ze al direct beveiliging krijgen en dergelijke. En ik zit dan al gauw te kijken van, ja, hoe kunnen we toch... Ja, met elkaar dat gesprek aangaan van, hey, hoe kunnen we überhaupt dit helemaal bij de kern aanpakken? Dat het überhaupt niet meer nodig is als je wat zegt dat je straks beveiliging moet hebben. Hey, weet je wel, we hebben natuurlijk wel meer publieke figuren die al direct na een uitspraak beveiliging moeten krijgen. En nu wordt ook heel veel discussie gevoerd over die beveiliging. Maar ik zou juist willen zeggen, voer die discussie over waarom überhaupt die beveiliging nodig is. Want ja, je merkt toch wel dat je Nederland ook niet echt meer helemaal veilig kan voelen als je een mening hebt over zaken. Ja,
ik ga zo meteen een paar bellers aan het woord laten. Ik zie heel veel mensen hangen, dus die ga je zo meteen horen. Laten we inderdaad zo meteen de discussie over beveiliging breder voeren. Want het is inderdaad een goede vraag. Bert, is het inderdaad een schande dat mensen die zich uitspreken of die zich inzetten voor de rechtsstaat, dat die beveiligd moeten worden? Of hoort het ook een beetje bij, het beroep, het is cru om te zeggen, maar ja, als je met zware jongens omgaat, dan ontmoet je ook zware jongens.
Nee, het is het gevolg van een enorme, grimmige onderwereld die steeds agressiever wordt en steeds minder scrupules kent om zijn belangen veilig te stellen. Kijk, er zijn ongeveer drie motieven, algemeen gesproken, waarom mensen worden, waarom er aanslagen worden gepleegd of liquidaties worden verricht. Dat de eerste is, men denkt altijd, het is wraak. Nou, dat is meestal niet het geval. Mm-hmm. Het meest komt het voor dat er men angst heeft voor informatieoverdracht die hele grote gevolgen kan hebben in een procesgang. En de derde is dat je uiteindelijk gewoon een medecrimineel om zeep helpt, omdat je denkt van, dan neem ik de markt over. Peter R. de Vries zat niet in de sector waar hij zelf groot in de drugshandel zat of iets dergelijks. Dus die kan je eigenlijk wel wegstrepen. Daar hou je wraak over voor zijn rol wellicht als toeleverancier van kroongetuigen. Maar uiteindelijk was het de schade daar al geleden, want ze hebben al getuigd, de verklaringen liggen er al. Dus je moet er misschien toch ook rekening mee houden dat er nog iets in de pijplijn zat wat voor de opdrachtgevers zeer bedreigend is geweest. En dat ze dit hebben proberen te voorkomen door intimidatie of door uitschakeling.
Ja, dus hij wist mogelijk te veel.
Nou, hij wist te veel of hij bracht iemand aan, of hij was met mensen in contact die echt hele verwoestende informatie zouden kunnen hebben voor de belangen van de opdrachtgevers.
Ja. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Tariq, goedemorgen.
Hey, goedemorgen, hallo.
Zeg het maar.
Ik zie dat er de laatste jaren een tendens gaande is, een bepaalde ontwikkeling. En dat gaat echt verschillende kanten op. Er is heel veel verharding in de samenleving, zo ook in de onderwereld. Mm-hmm. Waarin bepaalde lieden echt niets ontzien te werk gaan, zo ook nu. Kijk, we weten natuurlijk nog niet wat de beweegreden is geweest van degene die deze daad op zich geweten heeft. Geweld wordt niet geschuwd. Slachtoffers kunnen onschuldige mensen zijn. In ieder geval, er is iets gaande wat mij heel erg zorgen baart. Ja. En ik hoop niet dat het die kant op gaat. Maar zoals ik het nu zie, en ook de afgelopen jaren met het schietincident in de grote steden, gaan we steeds meer richting de kant op van hoe het er in bepaalde Zuid-Amerikaanse landen aan toe gaat. Ja.
Heb je een idee hoe dat komt?
Sorry?
Heb je een idee hoe dat komt?
Ja, ik denk de hardnekkigheid van bijvoorbeeld drugscircuit. Er is vooral in West-Europa is er heel veel vraag naar. En de ene die beconcurreert de ander. En daar mag alles voor wijken.
Ja, gaan we het zeker over hebben over drugs. Dankjewel. Ger, goedemorgen. Ger?
Ja, goeiedag.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik wil het even heel kort houden en wat breder neerleggen. Het is verschrikkelijk wat meneer De Vries overkomen is. Mm-hmm. En ook vele andere bekende Nederlanders. Mijn eerste grootste zorg is dat de gewone burger, de integere burger, en of je van Mars, Uranus of waar dat ook vandaan komt, al jarenlang stelselmatig de dupe is van een wanbeleid van het establishment. En dat is het.
Ja, dank u wel. Nou, we gaan het nu vooral hebben over de criminele wereld, maar duidelijk. Afros, goedemorgen.
Goedemorgen, Rotterdam.
Hallo, zeg het maar.
Ja, kijk, het is heel verschrikkelijk. Maar wat ik niet begrijp, dat deze meneer was al lang bedreigd. Hij is altijd voor tegen die criminelen. En ik vind het zo onbegrijpelijk dat hij niet wordt beschermd, punt 1. En ik vind dat die mensen die dat geweten hebben, dat ze harder moeten gestraft worden. Ik vind dat die straf van de moordenaars in Nederland, kijk, die moordenaar van Pim Fortuyn, die loopt weer al buiten.
Ja.
Ik vind dat die mensen pas mijn leven lang op gewoon een Amerikaanse straffen moeten uitdelen aan moordenaars.
Duidelijk, dankjewel. Bert, ja, over die beveiliging, dat is inderdaad een issue. Er gaan wat verhalen over dat hij, heeft hij geloof ik ook wel gezegd, dat hij niet beveiligd wilde worden. Is dit daar een gevolg van? Dat je dus zegt van ja, je kiest voor geen beveiliging. En dat moet je dus met schietpartijen en dit soort ellende bekopen.
Nou, dat kan ook gebeuren als je wel beveiligd wordt, trouwens. Uiteindelijk heeft hij een positie gekozen als adviseur van in een aantal hele gevaarlijke dossiers. En dat was gevaarzettend. En hij heeft overwogen, kennelijk, om af te zien van een aantal bodyguards om hem heen, de hele circus. Het is ook zeer belemmerend voor het werk wat je moet doen. Je kan bijna je vak niet uitoefenen. En welke rol dat dan op dat moment is. Hè. En je weet dat je nooit volledig veilig bent, omdat ze altijd een hoekje kunnen vinden waarop je wel te grijpen bent. Nu gaat die discussie natuurlijk al verder over van moet je mensen dan niet verplichten om zich te laten beveiligen? Mm-hmm. En dan kom je op een heel diep punt van mensen hoeven onder dwang beveiligen. Dat is een vorm van gevangenschap. En dat kan je mensen ook niet aandoen. Dus het is toch een vrije keuze om beveiliging te nemen of niet.
Ja. Zoals ik hoorde een van de bellers net zeggen, het verhardt. Nou, dat zien we misschien allemaal wel. Ja. Zie jij dat in de rechtbank ook bijna dagelijks?
Ja, je ziet absoluut dat het verhardt. En ook dat liquidaties worden uitgevoerd zonder aanzien des persoons. Er zijn natuurlijk meerdere vergismoorden geweest, dat men het verkeerde doelwit te pakken had. Er zijn mensen ook gewoon geraakt die in de omgeving waren van een doelwit dat geliquideerd moest worden. Dus ja, er vallen ook onschuldige slachtoffers. Dus er zijn wel eens mensen die zeggen van nou ja, zolang criminelen maar afmaken, gaan ze maar lekker hun gang. Maar zo werkt het dus niet. En je ziet inderdaad dat die wereld verhardt, omdat er zo vreselijk grote belangen op het spel staan. Er wordt zo vreselijk veel geld verdiend met drugshandel. Ja, dat ik eerlijk gezegd wel weer eens het pleidooi zou willen houden aan het adres van iedereen die denkt dat het een onschuldig lijntje coke is dat ze snuiven in het weekend. Denk eens even na waar je mee bezig bent, want je houdt die markt wel mede in stand. Zonder vraag geen aanbod.
Daar wil ik ook even Jan Struijs over laten horen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Politiebond en hij zegt ook van ja, het loopt uit de hand met die georganiseerde misdaad. En dat heeft dus onder andere met drugs te maken.
Iedereen die een pilletje neemt of een snuifje, je kan zeggen van ja, het is allemaal tegenwoordig normaal, maar je levert ook een bijdrage aan de georganiseerde misdaad. Hè? Dus we zullen aan de voorkant veel meer aan preventie moeten doen en gezondheidszorg. En je zult ook eens een keer de vraag moeten stellen, als je dat nou doet, kunnen we niet gedeelte van de verdovende middelen vrijgeven.
Ja, kijk ik even naar de liberale kant aan mijn rechterhand. Een deel van drugs vrijgeven, is dat een oplossing? Of moet je harder terugdrukken?
Nou, ik vind het misschien niet helemaal het moment om helemaal. Wij zijn wel voor legalisering van softdrugs natuurlijk. Misschien nu niet helemaal het moment om daar helemaal uit de doeken te doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er nu wel weer dat debat ook weer gevoerd gaan worden. Hè, want gedoogbeleid, dat laat toch altijd wel zijn mankementen zien. En ik denk dat het belangrijk is dat de Kamer dat ook wel op gaat pakken met... wat willen we nou? Gaan we verbieden of legaliseren? Nou ja, goed, mijn mening is daar duidelijk over. Maar ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is... het verdienmodel van de onderwereld. En dat we natuurlijk ook heel graag wegnemen.
Ja, Pieter, leg jij die... zeg maar Bert.
Ja, kijk, maar dat zit natuurlijk niet in de softdrugshoek. Dit zit natuurlijk gewoon in de cocaïnelijnen, in de synthetische drugs. Dit zit in de hele harde drugs waar mensen verslaafd aan raken... waardoor ze langdurig een verdienmodel worden... Waar terroristische organisaties aandeel in hebben. Kijk, cocaïne komt uit Zuid-Amerika. Een van de grootste distributeurs is de FARC. Is een van de rebellengroeperingen. Dus je ziet dat zware misdaad, handel... organisaties met een terreuroogmerk die geld binnen willen halen. Het is een amalgaam van hele complexe... bewegingen. En dat uit zich dan op een straat in Amsterdam wellicht... doordat Peter R. de Vries ergens een rol heeft gehad... die sommige mensen niet beviel.
Ja. En mevrouw Reinders, goedemorgen. Mevrouw Reinders?
Ja, koffie aan, sorry.
Even met koffieapparaat, moet ook gebeuren.
Ik wilde even aansluiten bij meerdere mensen die ook wel iets opmerken over drugsgebruik. Ja. Men is nu wel heel verontwaardigd en terecht. Ik bedoel, deze meneer De Vries was een soort goede ridder. Maar al die mensen, en dat zijn er toch wel heel erg veel... die ieder weekend en door de week voor ieder feestje, voor God mag weten wat... pilletjes nemen en lijntjes coke en weet ik het allemaal wat voor rotzooi. Laten die mensen zich eens een keer verantwoordelijk voelen. Want zij zijn de aanstichters van dit soort dingen. Criminelen maken er natuurlijk dankbaar gebruik van. Maar als mensen nou eens een keer de verantwoordelijkheid nemen... om niet al die pilletjes te nemen... dan is er denk ik een groot probleem opgelost. Ja.
Dank u wel, mevrouw Reinders. Pieter, ik hoorde Saskia die link ook net leggen. Zou jij hem ook zo één op één leggen... dat als je inderdaad op een festival staat... en je tikt daar een pilletje weg... dat je dan dus eigenlijk medeverantwoordelijk bent... het systeem in stand houdt... wat dus ook de georganiseerde misdaad hier in Nederland is?
Het is wel heel cru om, denk ik, één op één deze consumenten te linken aan deze aanslag. Tegelijkertijd, het is inderdaad zo dat deze mensen een heel fout systeem in stand houden. En troep nuttigen, wat nog heel veel meer troep ook bij onschuldige burgers veroorzaakt. En ik vind het in die zin pijnlijk dat het ons als samenleving niet lukt om... voor zowel die consumenten als de criminelen die in deze handel stappen... dat het ons niet lukt om blijkbaar een beter alternatief aan te bieden. Een veilig alternatief waarin deze troep niet bestaat. Dus wat dat betreft, of die markt kapot maken... of die markt kapot reguleren... zouden denk ik nu serieus opties moeten zijn van de nationale discussie hierover.
Ja, ik heb nu iemand aan de telefoon met een beetje een rare naam in dit verband... maar het is meneer De Vries, goedemorgen. Hallo?
Goeiedag, spreek met De Vries. Goedemiddag.
Zeg het maar.
Nou, ik belde omdat ik al 100 keer vandaag heb gehoord... een aanslag op de rechtsstaat. En ik vind het echt een totaal misplaatste term... die ook aan ontzettende inflatie onderhevig is. Ik snap dat mensen hun afschuw willen uitspreken over de aanslag... wat natuurlijk ook zo is. Maar het is geen aanslag op de rechtsstaat.
Waarom niet?
De aanslag op de rechtsstaat wordt gebruikt in verband... Kijk, de rechtsstaat... mensen weten vaak niet wat het betekent wat het woord rechtsstaat inhoudt. Mm-hmm. En de rechtsstaat heeft ermee te maken dat mensen in een land, de burgerij, wordt beschermd tegen de almacht van de overheid. Dat is de inhoud van het begrip rechtsstaat. En ik wil niet al te overdravend gaan doen, maar je kan de Kant is daar een beetje mee begonnen met die rechtsfilosofie. Mm-hmm. En het is nou een term die aan een enorme inflatie onderhevig is. Ja. En ik snap wel dat politici en andere mensen een afschuw willen uitspreken, maar het is geen aanslag op de rechtsstaat.
Maar als advocaten worden vermoord, dat is toch onderdeel van de rechtspraak. Wat onafhankelijke rechtspraak is belangrijk voor een rechtsstaat. Als journalisten worden vermoord, misschien journalistiek misschien niet klassiek onderdeel van die rechtsstaat, maar zo zien we dat wel met z'n allen. U zegt het is aan inflatie onderhevig. Wanneer is het dan wel een aanslag op de rechtsstaat?
Het is een aanslag op de rechtsstaat op het moment dat je een systeem ondermijnen krijgt. Bijvoorbeeld heel erg simpel, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dat is echt een aanslag op de rechtsstaat. Wat je ziet is dat parlementariërs zwartgelakte stukken terugkrijgen. Een continu weigering om aan WOP-verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld het idee van Fred Teven om mensen rechtshulp te weigeren, ja, of in ieder geval af te kalven. Dat is echt systematische afkalving van dat is echt aanslag op de rechtsstaat.
Saskia, wil je daar eens op reageren?
Ja, ik vind dat een tamelijk beperkte opvatting van wat een rechtsstaat is. Kijk, als er aanslagen worden gepleegd, zoals bijvoorbeeld op de advocaat van de kroongetuigen, op de broer van de kroongetuigen, dan heeft dat absoluut tot doel om mensen te intimideren, om ervoor te zorgen dat mensen niet verklaren tijdens een strafproces. En op het moment dat er niet verklaard wordt tijdens een strafproces, omdat mensen bedreigd of geliquideerd worden, dan heeft dat gevolgen voor de waarheidsvinding. En dat is een ondermijning van de rechtsstaat.
Heel wat reacties uit Den Haag ook. Laten we even kort luisteren naar Sofie van Leeuwen.
Mag ik ook nog reageren op meneer De Vries? Want meneer De Vries schetst even inderdaad het punt dat de burger veilig moet zijn voor de eigen overheid. Machtsmisbruik. Maar de overheid is er ook voor veiligheid. En op het moment dat, zal ik maar zeggen, mensen kunnen worden geliquideerd, dat er angst wordt gezaaid, dat misschien advocaten hun werk niet meer durven doen, dat officieren van justitie hun werk niet meer kunnen doen, dat je misschien moet vrezen voor een aanslag op een rechter of wellicht een minister. Dat zijn allemaal onderdelen ook van de rechtsstaat. En dus hij heeft geen ongelijk, maar hij slaat een heel groot deel even over.
Ja, en dat je dus ook niet meer veilig kan lopen op het Leidseplein wellicht. Laten we even naar wat reacties uit Den Haag luisteren. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
Een zeer aangeslagen minister Grapperhaus tijdens dat persmoment gisteravond. Hij kende hem persoonlijk, Peter R. de Vries, zei hij. En noemt hem dus buitengewoon, een buitengewoon journalist, een moedig man, een bewonderenswaardig strijder. En ja, onze vrijheid is dus hevig aangetast. En nou, volgens Grapperhaus doen politie en justitie er natuurlijk alles aan om die feiten zo snel mogelijk boven water te krijgen. Andere reacties die je ook ziet in het kabinet van D66, minister Sigrid Kaag, noemt de aanslag een brute, laffe misdaad, een hartverscheurende nachtmerrie. En ook minister Hoekstra reageerde van het CDA. Hij is diep geschokt. Hij noemt dit verschrikkelijk. Minister Slob van de media natuurlijk is verantwoordelijk voor dit, voor het vak wat de Vries natuurlijk uitoefent. En hij zegt, dit is een aanslag op de journalistiek. Dat mogen we nooit tolereren hier in Nederland.
Nou, veel woorden dus. Ik ga zo meteen afscheid nemen van Bert en Saskia. Dan ben ik nog wel even benieuwd, voordat we dat doen, naar wat is nou de volgende stap volgens jullie? En dan niet zozeer in hoe het met Peter de Vries verder gaat. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit stopt, Saskia?
Oeh, ja, dat is een hele goede vraag.
Had je het antwoord maar?
Ja. Ja, ik zou het niet weten. Ik hoorde een eerdere spreker zeggen van het moet gewoon harder bestraft worden en we zouden hetzelfde moeten doen als Amerika. Nou, maak je geen illusies over de straffen die in Amerika worden uitgedeeld. Die lijken wel hoger, maar zijn dat in de praktijk lang niet altijd. En het heeft niet geleid tot een vermindering van de misdaad in Amerika. Dus dat is niet altijd een oplossing. Bovendien wordt hier niet soft gestraft. De vergelijking met Pim Fortuyn gaat niet echt op, omdat Pim Fortuyn jaren geleden is vermoord op een moment dat de langste tijdelijke gevangenisstraf die kon worden opgelegd nog veel lager was dan die nu is. Er worden nu echt veel hogere straffen uitgedeeld voor dit soort liquidaties. Maar ja, het is, ik heb de oplossing gewoon niet pas klaar. Wat ik net zei, ik denk toch dat we moeten kijken naar de markt, de drugsmarkt, de gebruikers. Als je de vraag wegneemt, dan zal misschien ook het aanbod verminderen of wegvallen. Daar kun je ze pakken, in die enorme belangen die ze bereid zijn tot elke prijs te verdedigen.
Ja, Bert, ligt het misschien nog wel meer dan meer bij ons met z'n allen dan op ministeries en in
Nee. Daar ligt ook wel een belangrijke rol voor de overheid. Kijk, tussen markt en afnemer staat iets dat van de ene kant gaat goed naar de consument, en van de consument gaat geld naar de crimineel. Dus wat wij moeten doen is dat wij dat verdienmodel moeten ondergraven. Dus alles wat maar de schijn heeft van witwassen, van investeringen door criminelen, afpakken, proberen te bevriezen, rekeningen bevriezen, zorgen dat ze niet bij hun geld kunnen komen, zorgen dat het geld voor hun waardeloos wordt. Uiteindelijk zal dit moeten lopen via de weg van het geld.
Duidelijk. Dank jullie wel. Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, voormalig misdaadjournalist van de Telegraaf. En Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf, nu dus. En het laatste nieuws kwam dit half uur binnen dat over de verdachte, de identiteit van de verdachte. Het gaat om een 35-jarige Pool uit Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. Dat zijn de mensen die nu verdacht zijn van de aanslag op Peter R. de Vries. Er is ook iemand anders nog aangehouden gisteren, een 18-jarige jongen uit Amsterdam-Oost. Die is inmiddels geen verdachte meer en is naar huis gestuurd. En de mensen die nog wel verdacht zijn, die zitten nu in alle beperkingen. Dus mogen met niemand spreken, behalve met hun advocaat, en worden vrijdag voorgeleid. Tot slot van het half uur nog eventjes, want we gaan zo meteen verder praten. Ook met bellers nog. Dus bijvoorbeeld meneer Huygens, blijft nog even hangen als u wil. Ik weet dat u al best lang hangt, maar blijft nog eventjes hangen. Dan praat ik zo meteen met u. En tot slot nog heel eventjes, ik hoor heel veel mensen praten over de Vries was zo'n bevlogen journalist en was dit en dat. Hij is niet overleden. Hoe werkt dit in... Ik weet dat jullie allemaal geen psychologen zijn, hoor. Maar Pieter, hoe werkt dit in ons hoofd dat wij blijkbaar zo denken van... oh ja, hij was dit. Hij is toch nog steeds een bevlogen journalist? Ja, nu even niet. Maar als je het gaat hebben over ja, hij was dit en dat... dan verklein je hem toch bijna al dood?
Ja, dat is in die zin niet goed te praten, maar tegelijkertijd ook heel menselijk. Ik zag het zelfs gisteren bij de journalen en bij de
koning deed vanochtend ook, hij verbeterde zichzelf, maar het gebeurt
wel. Ja, precies, ja, dat gebeurt. Dat is volgens mij nu niet het grootste probleem. Laten we inderdaad met z'n allen hopen dat het niet een was, maar een is wordt. En meer dan dat kunnen we nu niet doen.
Zometeen in de tweede half uur, dan praat ik met een andere politievakbond. Je hoorde net al meneer Struis, maar zometeen hoor je de voorzitter van politievakbond ACP. En we praten het laatste kwartiertje ook nog met de adjunct hoofdredacteur van Geen Stijl over het verspreiden van foto's en filmpjes. Heel veel oproepen om dat niet te doen. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk allemaal heel erg hypocriet. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug. Vandaag in mijn panel Pieter Lossie, adviseert de VO-raad, en Wilbert Vrieling, die is van de JOVD. En bij ons hebben we nu ook de voorzitter van politievakbond ACP, Gerrit van der Kamp. Voordat we naar Gerrit gaan, schakel ik even kort met verslaggever Hugo Reitsma. En daarvoor vertel ik je eventjes dat als je wil kun je reageren op deze uitzending. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Meneer Huygens, die wacht nog steeds. Veel dank. Ik ga u zo aan het woord laten. Hugo, jij bent vanochtend weer naar de Lange Leidse Dwarsstraat gegaan in hartje Amsterdam. Daar was je gisteren ook om te zien wat de situatie daar nu is. En ja, ik zag wat foto's. Ik krijg de indruk, als je niet weet dat er niks gebeurd is, dan staan er wat bloemen, maar dan zie je eigenlijk niet zoveel, geloof ik. Hè?
Wat gestrooid zand op de plek waar Peter R. de Vries gisteravond is neergeschoten. Vlak voor de garage waar die geparkeerd stond. Met daarop wel een steeds wat uitdijende hoeveelheid bloemen, kaarsjes, kaartjes. Ik zag teksten als Fight Peter en Peter overleef. Er ligt inmiddels een Ajax-shirt bij wijze van Amsterdamse groet. En er komen hier nog steeds mensen aan met bloemen. De hele ochtend eigenlijk al. Met strakke gezichten, moet ik zeggen. Die komen hier op de fiets of af en toe lopend. Zoals hier een vrouw met een bakfiets onderweg van de crash naar werk.
U kwam hier net een bosje bloemen neerleggen, mevrouw?
Ja, dat klopt. Ja, ja, een klein gebaar voor Peter R. de Vries. Veel gedaan, vind ik altijd, voor iedereen. En misschien is het net de laatste kracht die hij nu nodig heeft. Zo zie ik het een beetje. Ja. Dat hij het redt. Het raakt ook natuurlijk, nu helemaal. Nee, dus dat.
Ja, emoties af en toe wel hier in het voorbijgaan tegelijk. Ja, je zegt het goed, Iwan, hier om ons heen neemt het gewone leven ook weer zijn loop. Zoals dat gisteravond eigenlijk ook al buiten de politielinten het geval was. Je zit hier tenslotte om de hoek bij het Leidseplein. Maar iedereen is wel vol van wat er gebeurd is, dat merk je wel.
Nou ja, wat er is gebeurd is, hebben we niet letterlijk zelf gezien. Ik stond zelf namelijk te koken. Maar mijn huisgenoot die stond wel voor de deur zijn fiets op slot aan het zetten. En die heeft de dader met een pistool door de straat zien lopen. En eigenlijk gelijk in reactie daarop is hij mijn huisgenoot naar binnen gerend. Die heeft heel hard op de deur staan bonzen. En daar waardoor wij eigenlijk schrokken van wat is er aan de hand. En terwijl wij naar de deur liepen om de deur open te doen, hoorden wij schoten. En toen hebben we hem binnengelaten en hebben we helemaal in shock. Wat is aan de hand. Wat gebeurt er in de straat? Hebben we alles dicht gedaan? We hebben ramen naast de deur. Dus toen hebben we daar een beetje doorheen gekeken. Maar ook niet te veel voor het geval er nog meerdere daders stonden. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Dus toen hoorden we dat er een slachtoffer lag in de straat. En zijn we eigenlijk de deur open gaan doen. En ja, zagen we daar het slachtoffer liggen.
Ja, dat bleek dus Peter R. de Vries te zijn. Hugo Weitsma in het centrum van Amsterdam, dankjewel. Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP, goedemorgen.
Hallo.
Ik zag veel foto's van uw collega's gisteren daar op het Leidseplein. Die leken allemaal gechoqueerder dan ik ze normaal op plaatsen delict zie.
Ja, dit hakt er natuurlijk ook bij politiemensen altijd wel in. Maar de omstandigheid dat hier een journalist is die zich ook heel vaak druk maakt over dingen die in het criminele milieu plaatsvinden en daar heel veel goed werk doet. Dat hakt er ook bij hun in, want het is ook een oud collega, iedereen kent hem. En dan is het toch heel schokkend dat op klaarlichte dag, terwijl je de daders bijna kunt identificeren op alle mogelijke camera's die er zijn, dat mensen dat durven om dat op die manier te doen. En het zegt iets over hoe veilig deze mensen zich kennelijk wanen om dit te doen.
Ja, doet het ook iets met uw veiligheidsgevoel? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, dat is natuurlijk al tijden gaande. In woonwijken, vooral in grote steden in Nederland, dat er regelmatig schietpartijen zijn. En mensen kijken er eigenlijk bijna niet meer van op. Van, de ene crimineel knalt de ander af. Laat maar lekker gaan.
Laat ik het zeggen. Hier is natuurlijk geen sprake van een crimineel. Nee. En wat natuurlijk duidelijk is dat mensen die bezig zijn vanuit het perspectief dat rechtvaardigheid belangrijk is, dat zaken opgelost moeten worden. En daar zie je de bedreigingen naar burgemeesters, naar wethouders, naar politici, maar ook naar politiemensen en ook journalisten van deze groepen. En deze groepen hebben dus kennelijk alle ruimte en alle durf om dat te doen. En als je kijkt hoeveel tijd en energie dat kost om dit soort dingen aan te kunnen pakken en ook eventueel te voorkomen, dan zien we gewoon dat onvoldoende is op dit moment.
Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Blijf even hangen, dan kom ik zo bij u terug. Meneer Huygens, goedemorgen.
Met wie?
U spreekt met Iwan van BNR, maar met wie spreekt... Ja, meneer Huygens, toch?
Sorry. Dan toch nog een vraag over de aanslag op Van der Vries. Als nu duidelijk is dat dit grote gevolgen heeft voor onze rechtsstaat, dan is het natuurlijk ook aangewezen, wat doen wij eraan om onze rechtsstaat te beveiligen? Ik bedoel, waarom kan iemand die zo op de dodenlijst staat precies weten waar iemand zit? Iedereen in de halve wereld kon weten dat hij op die plek was. Ja. Waarom laat men dat dan toe? Doe het op een andere plek? Of doet het een uur later ergens anders? Ik bedoel, dan moet de rechtsstaat ook beter beveiligen... door zo makkelijke dingen anders te doen.
Ja, hoe kon dit gebeuren, vraagt u zich af. Duidelijk, dank u wel. Hattie, goedemorgen.
Hoi, Meraki.
Hallo, zeg het maar.
Hi, ik was eventjes heel benieuwd. Ik hoor veel over binnen Nederland. Hè. We zouden minder pilletje moeten pakken. Dat soort drangen. Maar ik stel mezelf de vraag, het milieu criminele circuit, is dat ook niet aan het globaliseren? Ik bedoel, moeten we niet gewoon, kunnen we dit überhaupt in Nederland oplossen? Want als exportland hebben we ook natuurlijk een hele grote vraag vanuit het buitenland. Is het water naar de zee dragen als ze zeggen van Nederland, jeugd, jullie moeten geen pilletje nemen?
Nou, goeie vraag, ga ik zo even bespreken. Ook omdat een van de verdachten dus een Pool is. Dus dat is iemand die, hij kan in theorie in Nederland wonen, weet ik niet. Maar het lijkt een internationale wereld te zijn, gaan we zo bespreken. Lars, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Hallo. Ja, ik vind het vrij bijzonder dat ik nu al bijna drie kwartier aan het luisteren ben naar een mooi programma normaal gesproken, maar waarbij we eigenlijk allemaal het eens zijn met elkaar. Mm-hmm. En als er wordt gevraagd naar een mogelijke oplossing voor het probleem, bijvoorbeeld een mevrouw van de Telegraaf niet eens weet te benoemen wat die oplossing dan zou mogen zijn. Behalve het feit dat we misschien een pilletje of een snuifje minder moeten nemen. Mm-hmm. Kennelijk is er een hele grote groep in de samenleving die dat toch graag wil doen. Dus ik denk niet dat dat de oplossing zou zijn. Mm-hmm. Eerder kijken naar de oplossing van op het moment dat je iets fout doet, bijvoorbeeld in de politiek, geef dan het goede voorbeeld en ga weg uit die functie. Kijk naar de geldhoeveelheid, de stromen die er zijn. zorgt dat mensen minder geld kunnen verdienen, waardoor het ook minder interessant is om alsmaar meer te kunnen verdienen. En dus ook de criminaliteit in stand te houden, omdat die telkens maar meer geld willen verdienen. Ja. Kijk daar eens naar en kijk eens naar oplossingen en ga daar met elkaar over discussiëren in plaats van benoemen wat er niet goed gaat. Want ik denk dat we het allemaal over eens zijn, dat we allemaal zien wat dat is.
Ja, nou, dat ga ik dan maar gelijk even aan Gerrit van den Kamp vragen. Heb jij een begin voor oplossingen, Gerrit? Ik denk ja, het zal lastig zijn, want inderdaad, we ouwe hoeren er met z'n allen ontzettend veel over, uren en uren. Maar ja, dit kon toch gebeuren gisteren.
Ja, en helaas kan het gebeuren. Ik vind het ook, het is primair voor zijn familie en zijn gezin en ook voor hem. Vreselijk wat er gebeurd is. En of je het helemaal kunt voorkomen is vers 2. Maar ik ben het wel met een deel van de sprekers zeker eens dat we moeten praten over oplossingen. En in ieder geval stappen moeten zetten om dat te doen. En we hebben daar ook wel suggesties voor. Ik ben naast de politievakbondvoorzitter ook voorzitter van de Coalitie voor Veiligheid. Dat zijn 15 vakbonden die werken in de totale veiligheidssector in Nederland. En die is echt heel groot. Maar wij zien dat er weinig geïnvesteerd wordt, of veel te weinig geïnvesteerd wordt in die hele veiligheidsketen. Miljarden zijn we met z'n allen meer gaan verdienen in dit land. Alleen het deel van het budget wat we verdienen voor de veiligheidsketen is dramatisch gedaald. En daar zit een deel van het probleem. Maar als je vraagt welke oplossing heb je nou nog meer? Kijk, ik denk dat we zover komen dat we na moeten denken of de manier waarop we nu deze vormen van criminaliteit bestrijden. Hè, wij doen in Nederland dus heel veel aan als er iets al gebeurd is. Mm-hmm. He, dus, maar de vraag is natuurlijk, kun je verder aan de voorkant komen? Dus kun je veel meer zicht krijgen op dingen die nog moeten gebeuren of dingen die gepland staan? En er zijn natuurlijk ook voorbeelden van afgelopen jaar waarin er een aantal hacks zijn gedaan op mobiele telefoons, servers neer zijn gehaald van criminelen. En dan zie je dus dat er een heleboel dingen in de pijpleiding zitten. En die vorm van aanpak, die is nieuw. En daar is nog een heleboel over te doen. Maar ik denk dat het niet anders kan dat je in een veel eerdere fase al signalen moet kunnen oppakken dat dingen zich aan het ontwikkelen zijn en dat je daar stappen op gaat zetten. Dat is ook een brede maatschappelijke discussie, want dat gaat best ver. Soms zullen mensen ook zeggen, ja, maar dit gaat me te ver, want dat is privacy. Nou, laten we dat debat dan voeren. Op dezelfde weg doorgaan, dat zien wij niet gebeuren.
Zo, mijn panelleden vragen waarom er eigenlijk niet tot stand komt wat er tot stand zou moeten komen. Eerst even een tweet van 6 minuten geleden van Royce de Vries, zoon van Peter R. de Vries. Die schrijft op Twitter: gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie, dat schrijft Royce de Vries op Twitter. Dan kijk ik toch eventjes naar Wilbert, de politiek. We horen het ook een van de bellers zeggen, we weten allemaal heel goed de vinger erop te leggen waar het nou eigenlijk misgaat. Ik ga jou niet de oplossing vragen, maar wel waarom lukt het maar niet om die oplossing met z'n allen te creëren? Waar loopt het vast?
Omdat het is natuurlijk een heel veelzijdig complex probleem, hè, om het nog even weer vager te maken. Maar ja, goed, kijk, er zijn heel veel facetten die van invloed zijn. Natuurlijk, in de kant, te weinig geld voor beveiliging, hoor ik net, of veiligheid in het algemeen.
Laat ik even cru zeggen, hoeveel mensen moeten er nog doodgeschoten worden van hoge rechters en advocaten enzovoorts en journalisten, voordat er dan echt iets gaat gebeuren en het stopt met praten hierover?
Nou, ik hoop het liefst nul, dat we gewoon nu aan de slag gaan. Maar ook eigenlijk al een jaar geleden, of iets meer alweer met Dirk Wiersum. Moet gewoon, de inbeller net zei, van de geld naar veiligheid. Maar er zijn natuurlijk meer aspecten. Denk aan inderdaad zorg bijvoorbeeld, hè, jeugdzorg. Er worden heel veel van die jonge mensen natuurlijk van de straat geplukt om de meest verschrikkelijke opdrachten uit te voeren. Nou ja, hoe kan je die kwetsbaarheid bij de jongeren wegnemen? Ook een ander aspect wat de inbeller zei, met internationalisering, digitalisering. Hè. Kijk, wij hebben allemaal een mooi telefoontje tegenwoordig en kunnen overal mee in contact staan. Dat kan de onderwereld ook. Dus inderdaad, het is ook een internationaal probleem. Dus hoe kan je dat vanuit misschien Europa of misschien nog wel groter mondiaal oplossen? Dus het is een heel veelzijdig complex probleem. Wat je niet in één keer oplost. Het zijn verschillende knoppen waar je aan moet gaan draaien. En die moet wel, daar moet aan gedraaid gaan worden. Ik denk dat we nu, waar we nu zitten in de politiek, op een kruispunt hebben met de kabinetsformatie, uitgelezen moment om hiermee aan de slag te gaan.
Ja, Pieter, is dit inderdaad een hele nare aanleiding, maar inderdaad wel om Rutte en Kaag aan het werk te zetten om hier een speerpunt van te maken in het stuk dat ze aan het schrijven zijn?
Zeker, en dat kan ook. En dat is inderdaad maatschappelijk breed. Dus dan moet je denken aan jeugdzorg, onderwijskansen. Mm-hmm. Maar ook heel praktisch. Er staat bijvoorbeeld een documentaire op Videoland, namelijk De Kroongetuigenadvocaat, waarin Onno de Jong gevolgd wordt, die ook betrokken is bij het Marengo-proces. En hij laat daarin zien dat hij echt ontzettend, laat me zeggen, veel moeite heeft moeten doen en moeten onderhandelen om, naar zijn gevoel, voldoende beveiliging te kunnen krijgen. Dus we moeten er ook echt voor zorgen in de toekomst dat zulke sleutelfiguren in zulke processen veel makkelijker de veiligheid toebedeeld krijgen vanuit de overheid om hun belangrijke werk uit te voeren.
BNR breekt. We gaan even naar Thomas van Zijl van Zaken doen. Die presenteert vanaf 12 uur. Wie heb jij te gast? Waar ga je over praten?
De algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. En dat was al gepland, maar uiteraard zal ik ook in ons gesprek de aanslag op Peter R. de Vries een onderwerp zijn. Geldt ook voor de overname, de fusie, het is me net aan wie het vraagt, van RTL en Talpa. De steeds duurdere strijd om de sportrechten, de sportzomer, het internationale concurrentieveld, echt meer dan genoeg te bespreken met Gerard Timmer. Het lobbypanel is er, omdat er gesleuteld is in een rapport van de GGD over de invloed van Tata op de volksgezondheid van de mensen die daar in de buurt wonen. De boeren die protesteren weer. De tabakslobby die wordt aan banden gelegd, mag geen contact meer zijn met de politiek, daar gaat het over. En ik praat over waarschijnlijk het omgooien van het bestuur van ABP, het pensioenfonds, omdat dat beter, efficiënter en professioneler georganiseerd kan worden. Zeggen ze daar zelf.
Zometeen vanaf 12 uur in Zaken doen. BNR breekt. Nog een minuutje of 10 in deze uitzending. Gerrit van den Kamp is bij me van politievakbond ACP en nu ook Bart Nijman, adjunct hoofddirecteur van Geen Stijl. Voordat ik met jou ga praten, Bart, wil ik nog even één ding bespreken. Wat ik hoor heel erg is ook, en wat ik ook citeerde vanochtend uit het Parool, is ja, de Vries was misdaadverslaggever, maar hij is ook vertrouwenspersoon van die kroongetuigen. Hij doet onderzoekswerk, hij heeft geprobeerd de politiek in te komen, hij is directeur van een advocatenkantoor, voetbalmakelaar geweest, allround media fenomeen. Heeft een mening over alles op Twitter, op tv. Is dat, Pieter, onverstandig om al die rollen te vermengen? Want ja, we zeggen nu, het is een aanslag op een journalist. Dat is het ook, want hij is journalist, maar hij is ook heel veel andere dingen.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat deze aanslag te maken heeft met het feit dat hij betrokken is bij de voetbalwereld, om maar even iets te noemen. Volgens mij is juist het mooie van deze open en vrije samenleving dat je mag zijn wie je wil zijn, dat je mag doen wat je wil doen. En de ambities van Peter R. de Vries rijken ver. En het is juist heel mooi dat dat geuit mag worden en niet iets om hem kwalijk te nemen. Dat lijkt me slachtofferblaming.
Ja, alright. Bart, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jullie waren gisteren een van de eerste die, misschien wel de eerste, die wisten te melden dat het slachtoffer Peter R. de Vries was.
Ja.
Als dat gebeurt, dan komen er natuurlijk foto's en filmpjes los. Want iedereen heeft smartphones en iedereen heeft camera's hangen en maakt daar foto's en filmpjes van. En deelt die op sociale media. En wat je de laatste jaren wel vaker ziet, is dat er dan direct oproepen komen om dat soort dingen niet te delen. Want dat is best wel onsmakelijk. En dat is het ook. Want je ziet een man liggen met bloed uit zijn hoofd en het is allemaal hartstikke naar. Maar jullie doen daar niet aan mee. Waarom steek je een, want ik zie ook heel druk twitteren de hele dag, gisteren al, vandaag al, met echt een dikke middelvinger naar al die mensen die zeggen, ja, filmpjes delen moet je niet doen, is onfatsoenlijk. Waarom vind je dat?
Omdat de realiteit nou helemaal niet altijd mooi is. En dit is een actuele nieuwsgebeurtenis die het hele land aangaat. Geen Stijl was inderdaad de eerste. Binnen enkele minuten lag onze site plat. En dat gebeurt echt niet makkelijk. En dat is omdat alles en iedereen wil weten wat er gebeurd is. En Geen Stijl hanteert als norm dat wij niet een poortwachter willen zijn op informatie die openbaar vindbaar is. En die wij derhalve dus ook gewoon doorplaatsen op onze voorpagina. En vervolgens wordt er nog voor het lichaam de grond raakt al een morele discussie aangezwengeld over wat je wel en niet zou mogen delen. Op basis van vaag vormgegeven termen als respect of omgangsnormen, de dingen die je heel persoonlijk definieert. Terwijl je op zo'n moment vooral geïnteresseerd zijn in wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, zijn er beelden waar daders op te zien zijn, wat is de nasleep, wat is het vervolg. En ik zat me inderdaad in die morele discussie erg druk te maken over Dat mensen zich meteen zo'n dikke sentimentele jas aanmeten om te gaan klagen over het feit dat iets naars überhaupt te zien is. En ik snap niet zo goed waarom dat een discussie is.
Nee. Dus zijn er voor jou dan eigenlijk helemaal geen grenzen in waar het ophoudt? Hè? Als je bij wijze van spreken beelden hebt van haarscherp in 4K van hoe die wordt neergeschoten in zijn hoofd en je ziet daarna bloed eruit gutsen, zou je dat ook allemaal plaatsen? Is het een soort doorlopen? Ja, zit er nergens een limiet op?
Antwoord in twee delen. Eén is, we hebben alle beelden die ISIS als propaganda gedeeld heeft, die hebben wij ook grotendeels ook op geen stijl doorgeplaatst. Alleen niet pontificaal op de voorpagina, maar ingekleed in een waarschuwing met de woorden, wij bepalen niet wat jij wel of niet wil zien. Als je hier klikt, zie je nare dingen. En dan kunnen mensen zelf bepalen of ze het willen zien. Anderzijds zou ik deze om willen keren. Als dit allemaal zo heftig is, waarom worden de beelden van George Floyd dan wel 100 keer herhaald? Waarom moet Aylan Kurdi, die op het strand is aangespoeld, overal gepleisterd worden met grote headlines waarboven staat, deze foto moet Europa veranderen. En waarom mag in dit geval, waarin een actueel nieuwsfeit gekoppeld aan een bekend persoon in een heel groot verhaal over mokromafia, vermoedelijk, ik ga ervan uit dat het in die hoek zit, niet dat hij daar is neergeschoten omdat hij BRTL Boulevard duiding geeft. Waarom zou dat dan ineens niet in beeld gebracht mogen worden? Waarom is dat dan ineens een probleem? Ik heb daar hele grote moeite mee en ik maak daar geen onderscheid tussen. Als die beelden openbaar te zien zijn, dan zijn ze openbaar te delen. En ik vind het veel schandaliger dat RTL Nieuws en Mediahuis allebei, terwijl de situatie zich ontvouwde, bij ons in de mail zaten met directe oproepen om die beelden te verwijderen. Ja. En ik ben zojuist van Twitter geblokkeerd door Twitter, omdat ik daar die beelden heb gedeeld. En ondertussen zit iedereen met die dikke sentimentele jas aan te klagen over dat dit een aanval op de vrije pers is.
YouTube, nou,
sorry hoor, maar dan hebben wij daar hele verschillende definities van.
YouTube verwijdert ze ook beelden waar het slachtoffer te zien is. Gerrit van den Kamp van de ACP, wat vind jij van die oproep om beelden niet te delen? Het zijn hartstikke nare beelden. Het is wel nieuws en het gebeurt op straat. Hoe ligt dat voor jou, die afweging?
Nou, kijk, het zijn twee dingen. De beelden zijn voor ons als politie natuurlijk sowieso belangrijk.
Ja.
Dus het feit dat ze er zijn, wij willen ze graag hebben. En voor de opsporing is dat heel belangrijk, ook om precies na te kunnen gaan wat er gebeurd is. Dus er zijn heus al redenen om die opnames te maken en als ze er zijn te delen, dan primair met de politie. En ja, de discussie is vooral denk ik een kwestie van smaak, moreel en dat mensen de keuze moeten hebben. En als je het zo doet, dan zou je daarover kunnen spreken. Ik denk wel dat het een goed debat waard is. Wat verstaan we nu eigenlijk onder vrije journalistiek? Wat is nou vrije meningsuiting? Hoe ver moet dat gaan?
Maar wat vind jij? Moet je die beelden kunnen delen op plekken? Of zeg je,
ik zou het zelf niet doen, maar ik snap wel dat mensen dat doen. Vanuit het perspectief wat net vanuit gezegd is dat je die dingen dan kunt zien. Ik vind het wel heel lastig dat politiemensen dan vaak naar familieleden toe moeten.
Ja.
Ook van onbekende mensen. En dat soms op de sociale media dan al duidelijk is wie dat zijn en hoe dat zit. En ja, dat vinden wij vanuit pietijd dan toch nog wel een ding. Of je dat dan al zou moeten doen.
Ja, heel
maar
kort,
dat ze uiteindelijk opduiken, dat is dan zo.
Bart?
Voor dat laatste argument ben ik zeker wel vatbaar. Want het is er ons niet om te doen om als eerste bij de zoon van Peter R. de Vries de beelden onder zijn neus te schuiven, omdat ze op internet staan. Maar ik ga er in dit soort gevallen ook wel met enige nuance vanuit dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat Twitter of andere sociale media, of zelfs geen stel, niet de eerste plek is waar familie en nabestaanden komen kijken wat er met hun familie of nabestaanden aan de hand is. En dat brengt het debat wat mij betreft terug in de hoek van de vrije nieuwsgaring. Ja. Het feit dat er een groot, breed ding gebeurt waar heel veel mensen van willen weten wat er aan de hand is. Zelfs de NOS-site trok het gisteravond even niet. Hè?
Nee.
Het moment dat Peter R. de Vries wordt neergeschoten is gewoon van heel groot landelijk belang, wetende dat die man zoveel rollen heeft, zoveel petten heeft en een directe lijn met een hele dieplopende, vergaande maffiazak. Ja. Die tot nu toe nauwelijks besproken is, omdat we het alleen maar hebben over de vraag wat je wel en niet mag laten zien van die beelden.
Ja, nou, we hebben het er eerste kwartier in onze uitzending wel over gehad, maar ik snap je punt. Kort rondje in de studio, Wilbert. Beelden delen, hoe naar ze ook zijn, het is vrije nieuwsgaring, moet je dat doen of moet je daar terughoudend mee zijn? Of moet je dat helemaal niet doen? Snap jij alle oproepen die je van politie, maar ook van ook journalisten die daar zo oproepen om dat allemaal niet te doen? Snap jij dat?
Ik zit er ook een beetje over in dubio. Hè. Als ik het zo hoor, ik probeer ook echt naar die argumenten te luisteren. En ik zit zelf ook een beetje na te denken. Hè, van, ik moet bijvoorbeeld zelf altijd denken aan Pim Fortuyn. Toen was ik 5 jaar oud en toen zag ik ook die voorpagina dat hij zo bij zijn auto lag op dat mediapark. En op dat punt vind ik het wel heel belangrijk. Hè. ken ook die foto van dat aangespoelde kindje. Je kan er wel een bepaalde boodschap mee overbrengen op een hele krachtige manier. Hè, dat ik als 5-jarig jongetje nog steeds dat die foto in mijn hoofd heb. En dat je dat soort dingen ook nooit moet vergeten dat het gebeurt. Hè, want onze maatschappij gaat wel zo snel dat we zo weer doorgaan met andere dingen. En dat we het alweer vergeten zijn. En ik vind wel een mooi middel om echt een krachtige boodschap af te geven. Maar bijvoorbeeld met echt het filmen dat iemand kwetsbaar op straat ligt en echt vecht voor zijn leven. Dat vind ik wel echt lastig. En ik vind ook wel meer dat idee dat iemand gewond ziet liggen en dat je dan gaat filmen, vind ik ook zelf een heel raar idee. Dat je denkt van, oh, pak mijn smartphone in plaats van dat ik iets ga doen om te helpen.
Ja.
Daar zit ik meer mee dan...
Pieter, tot slot.
Ja.
Ja, het probleem voor mij is dat het allerlei amateur privé detectives aanlokt en ook allemaal sensatiezoekers. Ik vond het heel mooi, Parool berichten daarover, dat er mensen rondom Peter R. de Vries, toen hij werd neergeschoten, inderdaad gelijk een mobiel pakten om te filmen. En dat kan voor politie nuttig zijn, maar voor social media wat mij betreft niet en redelijk smakeloos, maar daar kunnen meningen over verschillen. Maar dat er ook bijvoorbeeld mensen waren die hem echt over hem ontfermden, zijn hand vasthielden en echt gelijk keken naar het belang van het slachtoffer in plaats van het belang van
sociale media.
De sociale media, inderdaad. Ik vind het goed om deze discussie te voeren, maar nu Peter R. de Vries aan het vechten is voor zijn leven in het ziekenhuis, hoop ik dat we dat misschien over een week kunnen doen.
Ja, nou, gelukkig krijgt hij van dit gekrakeel niet zoveel mee. Het laatste woord is voor Bart Nijman.
Ik ben het met dat laatste niet oneens. Op het moment dat je zoiets ziet gebeuren, dan zou je eerst in eerste instantie moeten ingrijpen. Als je je telefoon al pakt, is het om 112 te bellen. En daarna ga je kijken wat je met slachtoffer gaat doen. En dat je je telefoon pakt om het te filmen, zou niet mijn eerste gedachte zijn inderdaad op zo'n moment. Maar dat is wel weer iets anders dan wanneer die beelden die er dan toch gemaakt worden op internet opduiken en die dan voor vrije nieuws gaan gebruikt worden om context te geven bij bij de gebeurtenis.
Jullie gaan dus niet buigen voor die oproep tot censuur. Dankjewel.
Ik heb zojuist nog een mailtje van de politie gehad met hetzelfde verzoek en die krijgen hetzelfde antwoord als RTL en Mediahuis vanmorgen. We halen niks weg.
En jij twittert even niet meer dus. Wel lekker rustig.
Ja, ik kan het misschien wel een echte werk doen.
Dat is wel. Bart Nijman, adjunct-hoofdredacteur van Geen Stijl, dankjewel. En ook dank aan Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP. Het was een beetje een andere BNR-breek dan normaal, maar ja, dat gebeurt zo af en toe. Wel dank dat jullie hier waren. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Wilbert Vrieling van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Trouwens ook voor al het laatste nieuws rondom de kwestie Peter R. de Vries. Twitter, Instagram, YouTube natuurlijk, bnr.nl. En ook op BNR en in het liveblog op bnr.nl volg je de hele dag het laatste nieuws. Als er iets te melden is, als er persconferenties zijn, als we iets weten over motieven, over verdachten, over de situatie rondom Peter R. de Vries, hoor dat allemaal hier. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.